Morgen iedereen, broeders, zusters, vrienden en ja, zijn bezoekers in ons midden. Mogen de Heer ons leiden en zegenen als we samen een gedeelte van zijn woord gaan bekijken. Ik wil ook eerst de hartelijke groeten overbrengen namens de Evangelische Kerk van de Panne. We denken aan jullie vaak en we bidden ook voor het werk van het Evangelie hier in Newport en omgeving. Ik wil een klein gedeelte van morgen delen uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, hoofdstuk 15, en de versen 12 tot en met 20. Ik zal die versen eerst voor ons voorlezen. 1 Korinthe, hoofdstuk 15, vers 12 tot en met 20. En in dit hoofdstuk gaat om de opstanding. In het algemeen, Paulus vertelt verschillende dingen daarover. En dit gedeelte gaat om de opstanding van de doden in het algemeen. 1 Korinthe 15, vers 12 tot en met 20. Gods woord luidt hier als volgt. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u zeggen dan dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan bleken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos, u bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Tot zover in de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, hoofdstuk 15. Ik wil deze versen samen met jullie bekijken van morgen. Nu zijn mensen die heel wat spijt hebben in hun leven. Ze zijn niet tevreden met hun lot. En ze vragen zich af hoe hun leven anders geweest zou zijn, indien het verhaal anders was als ze andere keuzes gemaakt hadden. En ze gebruiken vaak de uitdrukking wat als. Een paar voorbeelden, wat als ik een andere beroep gekozen had. Wat als ik op jongere leeftijd geëmigreerd had. Wat als ik met iemand anders was getrouwd. Enzovoort, enzovoort. Het gaat om een vlucht van de werkelijkheid tot een wereld waar, men daaraan denkt. En in onze tekst van morgen gebruikt apostel Paulus ditzelfde soort redenering. Hij neemt een stap terug van de werkelijkheid, als het ware. En hij stapt de denkwereld van de Corinthiërs binnen om hen te proberen te helpen. In vers 12 merken wij dat een aantal onder hen, hoeveel weten wij niet precies, een aantal onder hen moeite had met het idee van een opstanding der doden. Paulus confronteert hen met een soort of what-als-redenering. En de titel van de prediking van morgen is What als de doden niet opstaan? Vraagteken. Wat als de doden niet opstaan? Nu ett ganska hoofdstuk 15, ett eftermarken med deze frågan, andra gelijkwaardige frågan. Det är en beetje te veel om att volledig voor te lezen, dacht ik, maar het hoort allemaal bij elkaar. En Paulus pakt deze zaak aan als volgt in de eerste 11 versen van dit hoofdstuk. Verkondigt hij het evangelie en daarmee toont hij het bewijs voor de opstanding van Jezus Christus, onder andere de veelvaardige getuigen die de Heere gezien hebben. En hij concludeert, ja, de Heere Jezus is opgestaan en hij leeft, halleluja. Dan vanaf vers 12 tot en met 34 gaat hij een stapje verder naar de algemene vraag over de opstanding van alle gelovigen. Trouwens ook van alle ongelovigen. Opstanding der doden in het algemeen. In de versen 35 tot en met 58, tot het einde van dit hoofdstuk, legt hij de aard van de opstanding uit, hoe precies alles gebeurt. Wat gebeurt en wat het betekent. Nu, Paulus, hij heeft de opstanding van Christus bewezen in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. Het is een historische feit en het bewijst verschillende dingen. Het bewijst dat er leven is na de dood. Het bewijst dat de Heere Jezus de dood overwonnen heeft. Dat heeft als gevolg niemand hoeft voor de dood bang te zijn. Betekent ook dat de Bijbel altijd relevant is tot het leven, omdat het antwoord onder andere op de dood heeft. Ja, trouwens, de Bijbel is de enige bron ter wereld die een antwoord biedt op drie belangrijke vragen. Waar kwamen we van? Wat is de zin van het leven hier en nu in de tegenwoordige tijd? Waar gaan wij naartoe? Ach, hier gaat het om een antwoord op de dood. De Bijbel is altijd relevant. De maatschappij, onze samenleving, probeert ons te vertellen dat wij niet meer relevant zijn. We zijn van een vroegere tijdperk, enzovoort, enzovoort. U weet het wel. De Bijbel is altijd relevant. In die discussie hoeven wij eigenlijk niet in te gaan. Wat is vaak het probleem? We zijn niet altijd authentiek. We leven niet altijd naar onze belijdenis, wat we beweren te zijn. En dat is het probleem, en ja, dat is een andere discussie dan de discussie over relevantie. Nu, ik zei net dat niemand voor de dood hoeft bang te zijn. Toch zijn er veel mensen in deze wereld die proberen om de dood te negeren, in de hoop dat het zal weggaan, dat idee. Mensen gebruiken clichés in een poging om de dood te omzeilen. Ze zeggen dingen zoals, als je dood bent, ben je dood. Of er is nooit iemand teruggekomen. Ja, dat is een duidelijke aanleiding tot een gesprek natuurlijk, als die persoon bereid is om daarop in te gaan. En natuurlijk, het is altijd ons hoop, ons gebed, dat mensen gaan nadenken over deze dingen. Over de zin van het leven, over het leven na de dood. En het is spijtig, heel verdrietig. Soms, erge dingen moeten gebeuren voordat mensen over deze zaken gaan nadenken. Dat is een nicht van mij, Lara heet ze. Ja, echt wereldse meisje. En ze heeft een christelijke, soort christelijke achtergrond. Maar ja, ze wilde de wereld rondreizen en alles zien wat er is. En is 2 jaren geleden naar Australië geëmigreerd. En ze heeft een zware auto-ongeluk gehad. Een aantal maanden terug. Lag een tijd in het ziekenhuis. En ja, ze is doorgekomen. We zijn blij daarom natuurlijk. Maar ons hopend gebed van mijn vrouw en ik. En ja, ook van de ouders van Lara. Dat ze echt begint serieus over het leven na te denken. en haar eigen toekomst. En het spijt ik dat ze zoiets eerst moet meemaken om dat te doen. Maar soms gebeuren er andere problemen. Ook onder christenen of beleidende christenen. Soms moet ik ook zeggen, mensen die beweren om bekeerd te zijn, maar zijn nooit echt wederom geboren. Ze beleiden dat ze geloven dat Jezus Christus opgestaan is. Maar de werkelijkheid is, het is nooit echt tot hun volledig doorgedrongen. En Jezus Christus heeft de dood overwonnen, toch zijn er tekenen van angst in het leven ook van beleidende christenen. En spijtig, die mensen proberen dat goed te praten. Oh, dat is normaal. Oh, dat is menselijk. Oh, in plaats van op de knieën te gaan en dat beleiden. Ja, Heere, ik ben in de verte. Ik heb gezondigd. Ja, ik maak dat als een algemene opmerking. We mogen onze zonden, onze zwakheden, onze tekortkomingen, we mogen die nooit proberen om goed te praten. Wij moeten die bij de Heere brengen in alle eerlijkheid. Niet doen alsof we iets zijn wat we niet zijn. Nu, de Corinthiërs, zij stonden met een probleem. Zij geloofden wel in de opstanding van Christus. Dat was niet de zaak. Maar ze geloofden niet in een algemene opstanding van alle mensen. Nu, veel mensen in de oude Griekse, Romeinse wereld geloofden dat na de dood het leven helemaal stopte, ofwel dat het leidde tot een blijvend maar schimmig bestaan in de onderwereld. Het idee van een lichamelijk bestaan na de dood kwam vooral voor in volksmitten en ja, het werd weggelachen door de ontwikkelde mensen. Nu, Paulus, hij rekent af met de ontkenning. Vers 12, eerste vers in dit gedeelte. Schrijft hij als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En hij houdt ook rekening met eventuele verwarring. Beetje verder in dit hoofdstuk denkt hij aan een andere vraag in vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen ze terug? Nu, natuurlijk voor de Grieken, ja, de ziel was allerhoogste, allerheiligste. Dat was het belangrijkste. En natuurlijk, de ziel, dat is wel de essentie van de mens. Dat is wel zo, maar de Bijbel spreekt over een eenheid tussen ziel en lichaam. En waar een scheiding komt bij de dood tussen ziel en lichaam moeten op een duur weer verenigd worden en terug bij elkaar komen. De mens is toch een eenheid. Maar de Corinthiërs worstelen met dat probleem. Paulus wil een antwoord op deze vragen geven. Deze brief schreef hij als een pastorale brief. We kunnen dat zo zien. We lezen over het ontstaan van deze gemeente te Korinthe in Handelingen hoofdstuk 18. Paulus zelf was de stichter. En hij is daar 18 maanden gebleven. Een groep gelovigen is tot stand gekomen. En dan heeft hij de leiding toevertrouwd aan anderen. Hij is doorgegaan. Maar intussen waren de problemen ontstaan onder hen. En deze brief is gedeeltelijk in antwoord op die verschillende problemen die ontstaan waren. Paulus, hij maakt verwijzing in hoofdstuk 1 over zaken die hij gehoord heeft van een zekere Chloe. Die zaken behandelt hij in de eerste 6 hoofdstukken. We hebben ook hoofdstuk 6 geopend vanmorgen. Vanaf hoofdstuk 7 behandelt hij andere zaken en het lijkt dat die zaken werden genoemd door de Corinthiërs zelf in een brief die zij aan Paulus geschreven hadden. Paulus, hij gaat te werk op een pastorale manier. Hij plaatst zich eerst in de schoenen van de Corinthiërs. Daarna bouwt hij op het fundament dat hij reeds gelegd heeft, namelijk dat Christus zelf opgestaan is, dat hij leeft. En hij toont hen hoe onlogisch hun standpunt is. En hij roept hen op om over hun visie na te zijn. Hij legt hier in dit gedeelte de gevolgen bloot. Het is alsof hij wil hen vastpakken en zeggen, come on, Corinthiërs. Wat jullie denken, dat is absoluut niet logisch. Denk aan de gevolgen daarvan. Dat proberen wij ook in onze getuigenis tegenover onze ongelovige familieleden of vrienden, kennissen, werkcollega's, wie dan ook. Als ze bereid zijn om in gesprek te engageren, en ja, dat is ook niet altijd zo. Maar dat willen we ook doen, hun tonen. Wat ze geloven, ja, het is nooit absoluut consequent. Op de een of de andere manier, Paulus doet hetzelfde hier met de Corinthiërs. En hij maakt een aantal opmerkingen in dit gedeelte, om hen te tonen dat wat zij dachten over de opstanding van Christus, dat klopte. Maar het feit dat zij moeite had met een algemene opstanding van de doden, dat was dan niet logisch. En hij noemt een aantal zaken hier. En de eerste is dit, het tast de opstanding van Christus aan, vers 13. Als er geen opstanding van de doden is, dan Christus is ook niet opgewekt. Wat wil dat zeggen? Wel, dan is het fundament weg. Dan, er is geen leven na de dood. En dat betekent, het leven dan is alles. En dat betekent, ja, we zitten in de wereld van het secularisme. Tussen haakjes, misschien de populairste ideologie hier in België. Ik weet dat dit traditioneel een Rooms-Katholiek land is, maar ja, in het echt denken van mensen. Zeggen ze, denken ze vaak, of doen ze alsof dit leven alles is? En ja, dat is de essentie van het secularisme, en dat is absoluut dodelijk. Dodelijk. Wat voor gevolgen heeft dat, het idee van secularisme? Dat komt van een Latijns woord, cyclum, het betekent cyclus. Cyclus van de geboorte tot de dood. En dan is de cyclus rond en dat is alles. Dus een mens wordt dan enkel een naam op een graafsteen. Geboren in dat jaar, gestorven in een andere jaar of soms in hetzelfde jaar. En dan is gedaan. Dat is een dodelijke ideologie. Ja, mensen denken niet altijd daaraan. Maar het heeft geen ruimte voor moraliteit. Waarom niet? Maar wat maakt het uit hoe je leeft dan? Je bent geboren, je bent gedood. Je gaat dood. Wat voor verschil maakt het? Er is geen echte ruimte voor moraliteit. Er is geen ruimte voor geduld. Je hebt zoveel jaren dan hier op aarde. Je gaat sterven op een dag. Je moet proberen zo snel mogelijk zoveel te doen, zoveel te bereiken in je leven. Misschien zoveel andere landen te bezoeken, enzovoort, enzovoort. Geduld. Geen ruimte voor. En dan, hoe kan er zin in het leven zijn als dat zou waar zijn? Ja, ik kan niet te veel nu zeggen over het secularisme, maar ja. Paulus wilde hier duidelijk maken aan de Corinthiërs. Ja, wat ze dachten, dit tast de opstanding van Christus zelf. Maar ik ga verder, er is ook een tweede gevolg. Wij, hij bedoelde alle christenen daarmee, predikanten of anderen, wij hebben geen boodschap. We hebben geen boodschap meer. vers 14. Als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dus predikanten hebben niets meer te vertellen. Er is geen Christus dan als de God-mens. Er is geen plaatsvervangend offer aan het kruis. Er is geen overwinning over de zonde, over de dood, over de hel. Het heeft geen zin gewoon voor gelovigen om deze dingen vast te pakken. Dat is de resultaat. We hebben dan geen boodschap. Dat zou een logisch gevolg zijn. Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus niet opgewekt en de boodschap wordt aangetast. Maar dat is niet alles in vers 15. Maar Paulus duidelijk, wij zijn dan valse getuigen. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Nu, ik herhaal het, Paulus is bezig hier om in de denkwereld van de Korintiërs te stappen, om hen te tonen hoe onlogisch hun denken was, om hen te doen nadenken en te aanvaarden, ja, de Heer is inderdaad opgestaan en hij leeft, en er is ook een algemene opstanding van de doden. Nou, hij zegt, come on, Corinthians, als jullie dat echt geloven, dat er geen opstanding is, dan, ja, dan predikanten vertellen dingen die niet waar zijn. Waarheid, dat is een cruciaal aspect van het leven. Dat kan niet anders. We kunnen niet gaan geloven in fabeltjes of mythes of wat dan ook. Waarheid is heel belangrijk. Dat is ook duidelijk vanuit de schrift. Nu, Paulus, hij herhaalt hier bepaalde dingen om ervoor te zorgen dat ze doorgedrongen zijn. In vers 16 zegt hij iets wat hij al verteld heeft. Ook is Christus niet opgewekt als er geen opstanding van de doden is. En in vers 17, uw geloof heeft geen zin omdat er geen verzoening is, geen boodschap. U blijft steeds dezelfde persoon, steeds in uw zonden, zonder hoop. Wij zijn valse getuigen. En dan, er is nog een vierde gevolg. Een vierde gevolg, wat Paulus noemt. Vers 18. Er is geen hoop voor de doden. Geen hoop. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Ze zijn gestorven in de belijdenis dat de Heere Jezus hun redder was, maar als het helemaal niet waar is, dan zijn ze in hun zonden gestorven en geen hoop meer. Ze hebben niet gekregen wat ze gehoopt hadden en dat zou nooit gebeuren. En voor de overlevenden, diegenen die nog in leven zijn, ja, dan verdwijnt de hoop ook als er geen opstanding der doden is. Geen kans meer om hen te ontmoeten. En dat neemt een enorme troost weg. Nu, we hebben zeker allemaal de ervaring gehad. We hebben iemand ooit in het leven, iemand dierbaar verloren. Was het onze ouders, was het een broer, een zuster, een kind, een heel goede vriend of vriendin, wie dan ook. We hebben die ervaring meegemaakt. Maar als we vrijwel zeker waren dat die persoon in Christus gestorven was, was het niet een grote troost voor u om te weten? Die persoon is nu bij de Heere. Die persoon zal ik ooit op een dag opnieuw willen zien. Maar als er geen opstanding der doden is, ja, is die troost, dat is volledig weg. Geen hoop voor de doden, geen hoop voor de overledenen. En dan Paulus komt tot een soort conclusie in dit gedeelte, wat ik uitgekozen heb vanmorgen in vers 9, vijfde gevolg. Wij zijn dan zielige mensen. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Waarom? We hebben zoveel investeerd in de Heere Jezus. En als het allemaal niet klopt, welke zin heeft het gehad? En we hebben geen toekomstige hoop. We hebben een valse hoop. We missen al de dingen ook van deze wereld, wat anderen doen. Paulus komt tot een soort conclusie hier en hij wil de Corinthiërs echt laten zien, Christus is toch opgewekt, vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Hij leeft en de doden zullen opstaan. Hij is de eersteling, alle anderen zullen volgen. Evangelie. Het is en het blijft steeds hetzelfde. Nu, we kunnen ook een algemene toepassing hier, maar de Corinthiërs worstelden met deze vraag, de opstanding van de doden. Paulus pakte dat aan. Ik kan zeggen, ja, misschien heeft u geen enkele twijfel op dat gebied, over de opstanding van de doden. Dat is geen punt voor u. Maar het kan zijn, misschien worstelt u met iets anders. Iets anders. Dat u in de Bijbel gevonden heeft misschien en het lijkt niet te kloppen of dat lijkt niet absoluut eerlijk. Dat kan van alles zijn. Paulus, hij wilde hier de Corinthiërs aanpakken met hun problemen in deze brief. En dat doet hij. Maar laat ons ook naar de Heere gaan tot hem. Met onze eigen worstelingen, onze eigen zorgen, onze eigen problemen, wat dan ook. Er is een algemene toepassing hier. En vraag andere christen, die u vertelt, om hulp. Deel de dingen met anderen, met iemand die u vertrouwt. En de Heere, hij zal u tegemoet komen. Paulus, hij wilde de Corinthiërs hier helpen op een echt cruciale punt. En hij gebruikt hier heel straffe taal in dit gedeelte. Alles in twijfel stellen. Maar het was noodzakelijk om hen te helpen. Als u twijfels of angst of vragen, hey, ja, ga tot hem. In gebed vraag de Heere eerlijk. Druk uw twijfels of uw angst of uw bezorgdheden uit. Probeer niet iets te zijn wat u niet bent. En vraag anderen om hulp. Nu, de conclusie van dit hoofdstuk, de Heere Jezus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Hij leeft. Hij wil zijn opstandingsleven tot een werkelijkheid maken in het leven van zijn kinderen. Hij wil de realiteit van zijn opstanding in en door zijn kerk tonen. En er komt een prachtige toekomst en dat is onze hoop. En we hebben een prachtige boodschap om uit te dragen tegenover anderen. Een boodschap die deze wereld broodnodig heeft. Er is niemand anders die hoop geeft. Wel, mogen de Heer ons helpen. Ons wijsheid geven en leiden in ons wandel met hen. Laat ons bidden. Vader in de hemel, wij willen u danken voor dit klein gedeelte van uw woord. Een klein gedeelte, maar toch een gedeelte die over een heel belangrijk onderwerp gaat. Heere Jezus, u bent op de aarde gekomen om zondaren zoals ons te redden, te verlossen. Heere, u heeft de dood overwonnen. U bent opgestaan en u leeft. En als wij ook van het brood eten en van de beker drinken, verkondigen wij uw dood totdat u komt. En hier, er is een toekomstige hoop daar. En hier, u wilt die hoop in ons, in uw kinderen, laten leven en uitwerken. Tot eer en de glorie van uw naam. Help ons, o Heer, om uw woord te onderzoeken. Help ons om tot u te komen met onze vragen, met onze worstelingen, met onze onzekerheden. Heer, wilt u ons tegemoet komen in al deze dingen? Geef ons inzicht in uw woord. Zegen ons getuigenis en zegen het werk van de gemeenschap ook hier in Nieuwpoort. Dat uw werk vooruit mag gaan en vrucht mag dragen tot de eer en de glorie van uw naam. Amen.